Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9 for Nine Tree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Judgment of Paris van George M. Tabor is een journalistiek non-fictieboek over de beroemde wijnproeverij in Parijs in 1976. Die later bekend werd als het moment waarop Californische wijnen de Franse topwijnen verrassend versloegen. Tabor was als enige journalist aanwezig en bracht het verhaal onder de aandacht in Time Magazine, waardoor een kleine vakproeverij uitgroeide tot een historisch keerpunt in de wijnwereld. Het boek onderzoekt niet alleen de uitslag van die blindproeverij, maar ook de bredere betekenis ervan voor smaak, reputatie en de machtsverhoudingen tussen oude wereld en nieuwe wereld in de wijnbouw. De kern van het boek is dat kwaliteit niet automatisch samenvalt met herkomst of traditie. Daarmee is het tegelijk een verslag van een gebeurtenis, een analyse van veranderende wijncultuur en een verklaring voor de opkomst van regio's zoals Californië als serieuze spelers in de internationale wijnwereld. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de blindenproeverij van 1976 als breuk met Franse vanzelfsprekendheid. Het centrale onderwerp van het boek is de blinde wijnproeverij in Parijs, georganiseerd in 1976, waarbij Franse juryleden wijnen uit Californië vergeleken met Franse referenties uit Bordeaux en Bourgogne. Omdat de proeverij blind was, speelden merk, reputatie en nationale trots geen directe rol in de beoordeling. Juist daardoor kreeg de uitslag zoveel gewicht. Tot dan toe gold Frankrijk in grote delen van de wijnwereld als de vanzelfsprekende norm voor kwaliteit. Tabor laat zien dat de proeverij die aanname onder druk zette, omdat Californische wijnen in beide hoofdonderdelen hoog eindigden en in sommige gevallen zelfs beter scoorden. Het boek maakt duidelijk dat het hier niet alleen om een wedstrijd ging, maar om een symbolische confrontatie tussen gevestigde status en bewezen smaak. Voor wijnliefhebbers is dat relevant, omdat het laat zien hoe sterk oordelen over wijn kunnen worden beïnvloed door traditie, herkomst en vooroordelen. Ten tweede, George M. Tabor als journalist die het verhaal wereldnieuws maakte. Een belangrijk deel van het boek draait om Tabors eigen rol als verslaggever. Hij was de enige journalist die aanwezig was bij de proeverij en besefte pas gaandeweg dat hij getuige was van iets historisch. Dat maakt zijn boek meer dan een reconstructie achteraf. Het is een ooggetuigenverslag van een gebeurtenis waarvan de betekenis in eerste instantie nog niet volledig zichtbaar was. Tabor beschrijft hoe een klein journalistiek verhaal later uitgroeide tot een internationale referentie voor de wijnindustrie. Zijn aanpak geeft het boek geloofwaardigheid, omdat het gebaseerd is op directe observatie en op gesprekken met betrokkenen uit de sector. Tegelijk laat het zien hoe belangrijk journalistiek kan zijn bij het vastleggen van momenten die in de praktijk veel groter blijken dan de oorspronkelijke setting. Zonder zijn verslag was de proef waarschijnlijk een voetnoot gebleven. Het boek benadrukt daarmee de rol van media in het vormgeven van culturele herinnering en vakgeschiedenis. Ten derde, de opkomst van Californië en de doorbraak van de nieuwe wereld. Tabor gebruikt de proeverij als ingang om de snelle ontwikkeling van Californië als wijnregio te beschrijven. Het boek laat zien dat de overwinning in Parijs niet uit het niets kwam, maar voortkwam uit jaren van investeren, experimenteren en professionaliseren. In de decennia ervoor groeide de kwaliteit van Amerikaanse wijnbouw zichtbaar, mede door uitbreiding van wijngaarden, meer aandacht voor druivenrassen en een sterkere focus op vakmanschap. De uitslag van 1976 werkte vervolgens als katalysator. Californië kreeg internationale erkenning en andere niet-Europese wijnlanden, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Argentinië en Zuid-Afrika, werden mede daardoor serieuzer genomen. Het boek plaatst die ontwikkeling in een groter historisch kader. De wijnwereld werd minder hiërarchisch en meer open voor regio's buiten de klassieke Europese centra. Dat is een belangrijk inzicht, omdat het verklaart waarom de moderne wijnmarkt zoveel diverser is geworden en waarom kwaliteit tegenwoordig breder wordt gedefinieerd dan alleen via Franse traditie. Ten vierde, discussie over eerlijkheid, selectie van jaargangen en beoordelingsmethode. Hoewel het boek de uitkomst van de proeverij verdedigt als historisch belangrijk, negeert het de kritische vragen niet. Een terugkerend punt is de keuze van jaargangen en de manier waarop witte en rode wijnen werden geselecteerd. Sommige latere lezers en waarnemers hebben erop gewezen dat bepaalde Franse jaargangen minder gunstig waren dan de Californische tegenhangers, waardoor de vergelijking niet in alle opzichten symmetrisch was. Tabor gebruikt zulke discussies niet om de gebeurtenis te ontkennen, maar om te laten zien hoe complex wijnbeoordeling kan zijn. Een blindproeverij kan vooroordelen verminderen, maar blijft afhankelijk van de gekozen methode de context en de kwaliteit van de uitgangspositie. Dat maakt het boek inhoudelijk sterker, omdat het niet vervalt in triomfalisme. In plaats daarvan laat het zien dat historische, betekenis en methodische discussie naast elkaar kunnen bestaan. Voor lezers is dat nuttig, omdat het helpt om wijnproeverijen kritischer te begrijpen en minder snel conclusies te trekken uit één enkele uitslag. Tot slot, de blijvende culturele impact op wijn, prestige en wereldwijde smaak. Het boek gaat verder dan het verslag van één avond en onderzoekt de blijvende gevolgen voor de wijncultuur. Na 1976 veranderde de manier waarop producenten, handelaars en consumenten naar wijn keken. De proef liet zien dat prestige niet automatisch gelijk staat aan kwaliteit en dat reputatie kan worden doorbroken door objectieve vergelijking. Dat inzicht had gevolgen voor de manier waarop wijn internationaal werd gewaardeerd en gepresenteerd. Volgens Taber en latere beschrijvingen leidde dit tot een bredere professionalisering van de sector, met meer aandacht voor kwaliteit, herkomst en innovatie in allerlei wijnlanden. Het boek spreekt daarom ook een publiek aan dat geïnteresseerd is in cultuurgeschiedenis, economie en smaakvorming, niet alleen in wijntechniek. De historische betekenis zit in het feit dat één proeverij een oude machtsverhouding zichtbaar maakte en hielp afbreken. Daardoor leest het boek als een verklaring voor een omslag in het wereldwijde wijnlandschap, waarin nieuwe regio's zich blijvend konden meten met de traditionele grootmachten. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor wijnliefhebbers, professionals in de sector en lezers die interesse hebben in cultuurgeschiedenis of in de manier waarop reputatie en kwaliteit elkaar beïnvloeden. Wie meer wil begrijpen van de moderne wijnwereld, krijgt hier niet alleen een verslag van een beroemde proeverij, maar ook een helder beeld van de verschuiving van Franse dominantie naar een veel internationaler landschap. Het praktische voordeel is dat het lezers leert kritischer te kijken naar blindproeverijen, jaargangen en de invloed van herkomst op oordeel. Het intellectuele voordeel is dat het laat zien hoe een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis een groter verhaal vertelt over prestige, media en veranderende smaak. Wat dit boek onderscheidt van veel andere wijnboeken is de combinatie van directe journalistieke waarneming, historische betekenis en een duidelijke uitleg van de impact op de hele sector. Het is daarmee tegelijk toegankelijk, informatief en belangrijk voor iedereen die wil begrijpen waarom de wijnwereld na 1976 nooit meer helemaal hetzelfde is geweest. Als je ons wilt steunen, Georgium Taber, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.